Goed, we gaan verder naar deel 2. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Zometeen is er ook echt nog gelegenheid om vragen te stellen. Al zijn we wel met een grote groep, maar die gelegenheid is er wel. Maar ik wil nu naar deel 2, dat is eigenlijk het belangrijkste. We hebben een soort APK gedaan. We hebben gekeken naar de terreinen waar waarschuwingslampjes kunnen gaan branden. Ik denk dat er geen mensen zijn die geen brandende lampjes hebben. We leven in een gevallen wereld en we zijn gevallen schepselen. Dus er branden lampjes in ons leven die ons waarschuwingen geven. Ik heb gezegd, je moet niet alleen kijken naar branden er lampjes, maar je moet kijken hoeveel branden ze, hoe lang en hoe diep. Een andere vraag die je zou kunnen stellen is, daar had ik net met iemand over, zit je in een fase richting beter of in een fase richting slechter? Zeg je, ik onderken dat er in mijn leven een klimaat of een langer seizoen is waarin ongezonde prioriteiten of ongezonde balans is, maar ik ben op weg terug. Dat is moedgevend. Of als je zegt, ik moet zeggen, eigenlijk zie ik dat het steeds meer de steilte ingaat, dan is het heel goed om na te denken over de prioriteiten van je leven. Externe factoren, interne factoren. Ik heb jullie gevraagd, zet er streepjes onder van dingen die je herkent. Ik ga er drie dingen uithalen. Drie factoren wil ik eventjes een loepje opleggen. De eerste is afgoderij. Afgoderij als reden voor vermoeidheid, stress, overspannenheid en burn-out. Je ziet dus dat ik die verticale lijn wil benadrukken. Er zijn horizontale factoren, die onderken ik absoluut, die heb ik ook genoemd. Maar ik wil even toch een doorsteek maken naar de dynamiek van ons hart. De zondeval maakte dat wij begonnen te genieten van de verkeerde dingen. God schiep ons met een hart dat op God gericht was, dat God aanbad. En toen de zondeval plaatsvond, dat vind ik een hele goede manier om de zondeval te begrijpen, is er dit gebeurd. Wij besloten niet langer God te aanbidden, maar we bleven achter met een hart dat wil aanbidden. Een hart dat wil genieten, zou je kunnen zeggen. En toen werd het fenomeen afgoderij geboren. We begonnen te genieten van de verkeerde dingen. Romeinen 1 vers 23 zegt, we hebben de heerlijkheid van God vervangen. Blader even met mij mee naar Romeinen 1 vers 23. De Bijbel is echt genoegzaam voor alle terreinen van het leven. Dus ook als het gaat om prioriteiten, burn-out gevaren, kunnen we bij de Bijbel terecht. Wat zegt Romeinen 1 vers 23? Mensen hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. Ik zal even wachten tot we er allemaal zijn. Romeinen 1 vers 23. Mensen hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Aanbidding, lieve mensen, ik hoop dat je dit zo begrijpt. Dit hoort bij een christelijk wereldbeeld, dit. Aanbidding is niet gestopt bij de zondeval. Aanbidding was er voor de zondeval, namelijk onvergankelijke, pure aanbidding van God. Maar bij de zondeval stopte wel die pure aanbidding, maar niet aanbidding. Begrijp je me? We gingen andere dingen aanbidden. En hier staat, we zijn andere dingen zoals een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren gaan aanbidden. Dan denk je aan de primitieven in verre stammen en verre gebieden die buigen voor een beeld of buigen voor een vogel of buigen voor een kruipend dier. Maar pas op, het zijn niet alleen de mensen die buigen voor een fysiek beeld. Het gaat er gewoon om dat je in je hart een beeld hebt, een God hebt die je aanbidt, die je zoekt. Jeremia zegt het zo. Mij, God, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Jeremia 2, vers 13. Sindsdien kan je zeggen wat Johannes Calvijn zeer terecht gezegd heeft, het menselijk hart is een afgodenfabriek. Ook jouw hart is een afgodenfabriek. En ik hoop dat God je door zijn geest genoeg zelfkennis heeft gegeven, dat je ziet dat afgoderij meer is dan het buigen voor een Boeddha-beeld. Afgoderij is het geluk willen vinden in dingen die niet God zijn. En hen als God willen aanbidden, hen als God willen najagen. En dat maakt volgens Augustinus, nog een paar eeuwen daarvoor, 12 eeuwen voor de Calvijn, dat je kan zeggen, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Dit is mijn stelling. Afgoderij, afgodische patronen in ons leven maken ons doodmoe. Afgodische patronen maken ons doodmoe. En je zou daar aan toe kunnen voegen, leeg, opgebrand. De wereld beloofde je goud en je zit met een kater. Herken je dat? Ja, toen ik vroeger naar de kroeg ging, toen de volgende morgen, ja, een kater. Dat bedoel ik niet. Ik heb het over brave christenen die een afgodisch hart hebben. En die hopen op erkenning. Of hopen op volmaaktheid. Of hopen op bevestiging. Of jagen naar van die beschaafde afgoden die je hart verwoesten en je onrustig maken. Ik merk dat er onrust in mijn leven komt als mijn hart niet onverdeeld gericht is op de aanbidding van God. Als ik andere dingen tot doel stel. Snap je? Welke dingen bedoel je dan? Nou ja, je kan dan hele wereldse dingen bedenken. Dus een mooie auto. Of weet ik veel. Noem allerlei dingen op. Maar we moeten inzien dat afgoderij geraffineerder is. Ons hart is geraffineerd. Het is niet alleen een afgodenfabriek. We zijn niet alleen gevallen schepselen. Maar we zijn ook, let op, geraffineerde schepselen. We zijn mensen die geneigd zijn onszelf voor de gek te houden. Echt waar. Echt waar. David hield zichzelf 9 maanden voor de gek. En hij dacht gewoon dat hij oké met God was. Terwijl zijn hart op afgoden gericht was. Wat was dat bij David? Het is eigenlijk niet zo boeiend wat het was. Je moet naar het mechanisme eronder. Bij David uitte het zich. Overspel, moord, liegen, huichelarij. Dat zijn allemaal patronen. Als ons hart niet op God gericht is, komt het eruit. Bij mij zou het kunnen zijn, is dat ik jaag naar een goede bediening. Naar een mooie bijbelschool. Naar een bloeiende gemeente. Naar goede preken. Naar een representatief gezin. En dat zijn allemaal nobele dingen. Maar als je het gaat aanbidden, zijn het zeer gevaarlijke dingen. Wie waarschuwt je daarvoor in de kerk? We worden gewaarschuwd voor gold, girls and glory. Maar wie waarschuwt je voor een godsdienstig leven dat je tot doel stelt om een goede naam te hebben? Maar niet radicaal op God gericht. Afgoderij, het zal je leeg laten. Ik weet uit mijn eigen leven en van genoeg mensen die in de bediening staan, om maar even heel dicht bij de kern te houden, dat ze opgebrand en leeg waren. Waarom? Ze hadden hun bediening verwisseld met God. Misschien zeg je, ja, bijna hetzelfde toch? Kom dichterbij. Het is totaal iets verschillend. Mijn werk voor de Heer is heel wat anders dan de Heer van het werk. En God is zo goed en zo genadig dat hij daarin aan gaat peuteren. Hij gaat soms aan dat bedrijf sleutelen. Of aan je gezondheid. Of aan je reputatie. En je voelt dat je je grip verliest en je zekerheid verliest. Wat God bezig is te doen is dat hij je afhaalt van allerlei rotsen waarop je denkt te kunnen bouwen, om je te zetten op de Rock of Ages, de rok der eeuwen, Jezus Christus, die je voor eeuwig kan aanbidden, die nooit zal falen. afgoderij. Ik weet zeker dat dit ieders probleem is. Wij allemaal hebben de heerlijkheid van God vervangen en zijn geneigd andere dingen te aanbidden. Zeg tegen je ziel dat hij God moet aanbidden. Zeg me David, loof de Heere mijn ziel en geen andere dingen op de plaats van God. Dat is één. Twee, ongeloof. Ongeloof is ook iets wat ons in een diepe onrust, gestrestheid, hectiek, zelfs burn-out kan brengen. Waarschijnlijk gaat de psycholoog je dat niet vertellen. Ik ben niet tegen een goede psycholoog die kennis heeft van hoe een psyche werkt, maar hij gaat je niet waarschuwen voor afgoderij en ook niet waarschuwen voor ongeloof. En toch zijn dit diepe mechanismen die ons diep onrustig en ongelukkig kunnen maken. Hoezo ongeloof? Nou, dit is ons probleem. Vier woorden. Wij geloven God niet. Ik bedoel, natuurlijk wel op papier. Als je je inschrijfformulier van Bijbelschool Philadelphia moet invullen, onderklaar je natuurlijk de geloofsbelijdenis. Natuurlijk zeg je ja. In de kerk, je doet belijdenis of je laat je dopen en je zegt ik omarm deze waarheden. Maar we geloven het niet met ons hart. We geloven niet dat hij zorgt, daarom zijn we bezorgd. We geloven niet dat hij voorziet, daarom willen we onszelf krampachtig in veiligheid brengen. We geloven niet dat hij nabij is, daarom weten we ons verlaten. We geloven niet dat hij barmhartig is. Daarom zijn we perfectionistisch en bang om fouten te maken. We geloven niet dat hij soeverein is. Daarom proberen we in ons leven alles onder controle te houden. Alsof jij de regisseur van je leven, je huwelijk en je gezin en je baan bent. We geloven niet dat hij alles laat meewerken ten goede. Daarom mag onheil ons niet treffen. Ongeloof. Als dit ongeloof mijn deel is. Dus natuurlijk mijn papieren geloofsbelijdenis. Maar nu even de geloofsbelijdenis van vlees en bloed in mijn leven. Als dit ongeloof mijn deel is, vind je het gek dat ik hopeloos gestrest raak? Ik zou bijna willen zeggen, vind je het gek dat onze samenleving op drift is? De boodschap van onze samenleving is, geen God. Dus, deel 2 wordt niet gezegd, maar dat is uiteindelijk de boodschap van onze samenleving. Dat is het wereldbeeld van onze samenleving, waar onze kinderen in opgroeien. Is er is geen God, dus doe je best. Maak er wat van. Houd je leven onder controle, blijf gezond, verdien geld, bouw een huis, vind een man of vrouw. Wees geliefd, heb een goede reputatie, doe niet te veel slechte dingen. En je probeert als een gek die ballen in de lucht te houden. En je faalt, want je leeft in een gebroken wereld en je hebt een zondig hart. En dat lijden en dat falen is de megafoon van God om te zeggen, ik ben God en jij niet. Dat lijden, dat falen roept je naar het vaderhart van God en zegt, Heere God, ik kan het niet. Eindelijk, zegt God, laat af en weet dat ik God ben. Burn-out. Is een kans om het evangelie te vertellen. Zonder dat we te gemakkelijk praten over allerlei oorzaken die eraan ter grondslag kunnen liggen. Zeker als het die externe factoren zijn als verlieservaringen, et cetera. Moet je niet platvloers overheen walsen. Maar probeer te komen bij die anderen, bij jezelf, bij de boodschap. Er is een God die zorgt. Geloof je dat? Lieve christenen, broeders en zusters, geloof je dat je een herder hebt die voor jou zorgt? Dat niets jou zou kunnen scheiden van de liefde van Christus, geloof je dat? Geloof je dat tegen jou gezegd is toen je Christus aanvaarde als redder? De Heere is jouw herder, jou ontbreekt niets. Waarom? Weeg je geld uit voor hetgeen geen brood is? Waar je arbeid voor wat niet verzadigd kan? Luister naar mij, zegt God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ongeloof, dat is de stelling, kan je noteren. Ongeloof maakt ons doodmoe. Maakt ons leeg. Maakt ons overspannen. Want ongeloof zegt je, jij bent de auteur van je leven. En jij moet de ballen omhoog houden, snap je? Jij moet het doen. Nou ben ik soms zo, als ik hierover nadenk, word ik zo boos over het wereldbeeld wat heerst onder ons. Hè? Heb jij die verontwaardiging ook? Dat we gewoon tegen onze kinderen, tegen onze tieners zeggen, jij moet het gaan doen. Jij moet het gaan maken. Want God, ja, God bestaat niet. God is uitgesneden uit ons wereldbeeld. God is net als Sinterklaas voor zielige mensen. Come on, maak het waar. Dat kan niet. Je duwt zo'n mens de vernieling in. Wees gewoon eerlijk, het kan niet. Het leven is gebroken en wij zijn gebroken, gevallen mensen. We hebben God nodig. Maar wij als christenen, wij zeggen, nee, ik denk niet zoals mijn collega. Mijn buurman die doet nergens aan. Ondertussen kan dit mijn praktische geloofsbelijdenis zijn. Niet mijn theoretische, dat durf ik niet te zeggen. Maar mijn praktische geloofsbelijdenis kan dit zijn. Staat ik niet geloof dat God zorgt. En dat God voorziet. En dat God genadig is en barmhartig. Als ik Romeinen 8 lees. En ik breng het naar mijn hart en ik bid Romeinen 8. Dan komt er een heilige ontspannenheid in mijn leven. Ik ben gekozen van voor de grondlegging van de wereld. En die hij gerechtvaardigd heeft, die zal hij ook verheerlijken. Het begin en het einde van mijn leven staan vast. En ondertussen, tussen die twee dingen in, heb ik een herder die mij leidt. God is mijn favoriet lied in de kerk, hè? Geloof je het ook? De derde is identiteit. Een verkeerde identiteitsopvatting maakt je doodmoe. Derde stelling. Ons ego is onrustig, omdat het ons om bevestiging vraagt. En we vragen ons voortdurend af, doe ik het goed genoeg? En het gevaar is, juist voor christenen, dat we daardoor afwijzing ervaren. Want we deden zo ons best. Of dat we please gedrag gaan vertonen. Mensenvrees. Of dat er een innerlijke leegte ontstaat. Of compensatiedrang om jezelf te bewijzen. Waarom? Je leeft uit werken. Je leeft in een verdienmodel. En je ziet niet dat je in Christus genadig bent geaccepteerd. Het is zeker in de evangelische wereld, maar langzaam ook in de revangelische wereld, een slogan geworden, identiteit in Christus. Prachtig op papier, heel mooi. Maar zorg dat je in je leven dat beseft. Dat je 's morgens, 's middags, wanneer ook, dat je door de dag heen je geborgen weet in Christus. Dat zal je ontspannen en jouw drang om jezelf te bewijzen doen verslappen. Want het hoeft niet meer. In Christus ben ik aanvaard. Goed genoeg. Maar de drang om jezelf te moeten bewijzen in onze tijd, maar ook in de christelijke wereld, ook op het podium in de kerk, of in de bemoedigingsgroep op de Bijbelschool. De drang om jezelf daar te moeten bewijzen. Kijk wie ik ben. Kijk hoe goed ik het doe. Dat maakt ons doodongelukkig, want we halen het niet. Het evangelie zegt, in Christus heb je een nieuwe identiteit. Stop met verdienen, stop met compenseren, stop met pleasen. Voor God is het goed genoeg. In Christus heb je een 10 gekregen. Ik hoop echt dat je dat naar je hart hebt kunnen brengen, hoor je mij? Dat je dat dagelijks naar je hart brengt. En dat de Heilige Geest je die geest van aanneming tot kinderen rijk geeft. Zodat je kan zeggen, Abba, Vader. Begrijp je wat ik bedoel? Als we David nog een keer zouden interviewen, zouden we kunnen zeggen, David, wat is het medicijn voor afgoderij? Geef mij weer de vreugde van uw heil. David, wat is mijn medicijn voor ongeloof? Stel Gods belofte je weer voor ogen. Identiteit. Krijg weer zicht op Gods genade en goede tierenheid in Christus. Dit is de binnenkant van onze onrust. Oorzaken links en medicijnen. Zicht op Gods heil, Gods beloften en Gods genade. Jullie zijn echt muisstil. In hem zijn wij volmaakt geworden. Identiteit. Als ik je Bijbeltekst achter zou moeten zetten, doe dat zo nog. Maar dan kan je heel veel Bijbelteksten. Maar eigenlijk vind ik dit terug naar de vreugde in God. Dat doet afgoderij verdwijnen. Terug naar de belofte van God. Dat doet ongeloof verdwijnen. Terug naar de genade van God. Dat doet onze onrustige identiteit tot rust komen in Christus. Eigenlijk is dit, wil je één woord? Dit is eigenlijk het evangelie. Huh? Is toch alleen nodig als je gered moet worden? Ja, klopt. Het evangelie nodig om gered te worden. En je leven lang, dagelijks, predik jezelf het evangelie om te leven vanuit redding. Te leven vanuit Romeinen 8. Te leven vanuit Psalm 23. Te leven vanuit, noem maar op. Misschien is dit mede oorzaak, deze geestelijke dimensie, mede oorzaak van onze onrust, onze gejaagdheid, onze hectiek, onze burn-out. Ik zeg mede, want er zijn ook oorzaken uit de gevallen wereld en uit de gevallen schepping, die ik ook voor jullie heb genoemd. Maar toch denk ik, als deze dingen in ons leven goed zijn, als we zicht houden op deze dingen. Dit is iets wat je dagelijks moet doen. Dit is dagelijkse oefening. Dan kun je stand houden. Ook als de gevallen schepping je heel erg teistert. Goed. Nu, dit vind ik eigenlijk het mooiste stukje van de morgen. We hebben naar binnen gekeken, de APK. We hebben nu naar boven gekeken. Het evangelie, ongeloof. Tegenover de belofte, afgoderij tegenover de vreugde en identiteit tegenover Gods genade. Nu wil ik de vraag stellen, als wij dan leven vanuit deze dingen, hoe kunnen we dan praktisch in de 21ste eeuw ons leven vormgeven? En David Murray noemt dat een ritme of het tempo van genade. Tempo van genade. Je mag ook zeggen een leven gevormd door het evangelie. Als je het evangelie echt gelooft, Gods vreugde, Gods heil, Gods beloften, Gods genade, dan zou dat kunnen leiden tot een leven op deze manier. En hij pakt dan het woord genade, want genade zou ons tot rust moeten brengen, dat geloof ik echt. En hij zegt dan, genade, dat is het evangelie. En dan komt hij bij, dit sla ik even over, dan komt hij bij de kracht van genade. En hij noemt dan verschillende effecten die genade op ons leven zouden moeten hebben. En dit vind ik heel mooi. Schrijf mee, luister mee. Genade heeft een motiverende kracht. Namelijk, genade doet je de vraag stellen, waarom doe ik mijn werk? En wat drijft me? Genade brengt je op het niveau van de motieven. Je hoeft niet meer te verdienen. Je hoeft je niet meer te bewijzen. In Christus ben je aanvaard. Hoe doe je dan je werk? Hoe doe je dan je leven? Zou je ook kunnen zeggen. 1 Korinthe 10 vers 31. Of je dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Je baan, je sport, je gezin, je huwelijk is er niet om jou te redden. Is er niet om jou waarde te geven. Is er niet om jou zekerheid te geven. Het is tot eer van God. Want God heeft ons gered. We leven in het heden van de genade. Dat betekent, we delen in Gods genade. Dus we leven vanuit een zekerheid. En ons leven is een reactie daarop. Niet een streven naar om iets of iemand te zijn, maar een uitleven van. Dat is één. Genade motiveert. Genade, ik moet zeggen, genade geeft je de juiste motivatie. Ja? Twee. Genade tempert. Dit is iets wat mij heel erg aanspreekt. Genade tempert. Mijn valkuil, ik denk dat je hebt mensen die geneigd zijn om minder te doen. Die zeggen, boh, snel te veel. En je hebt mensen die geneigd zijn om veel te doen. Die zichzelf overschatten. Ik hoor bij die laatste categorie. En genade tempert mij. Waarom? Omdat genade me realistisch maakt. Ik ben niet volmaakt en ik ben niet de Messias. Ik hoef niet de wereld te redden. Ik hoef niet alle problemen op mijn nek te nemen. Genade tempert. Genade brengt je in de juiste verhouding tot God. Je zegt, ik ben maar een klein mannetje. En ik leef maar misschien 100 jaar. En mijn invloed is beperkt. En misschien stijg je nu, zeg je, wil je zeggen dat God niet door één mens grote dingen kan doen? Heb je wel eens biografieën van zendelingen gelezen? Hudson Taylor en James Fraser. Wat hebben die allemaal niet gedaan in de 60, 70 jaar die ze hadden? Amen. Maar ze waren niet de Messias. Het was God die het deed. God is de verlosser. En hij is de volmaker. Weet je wat Jona roept in de buik van de vis? Het heil is van de Heere. Dat vind ik echt een heel mooi zinnetje. Het heil is van de Heere. God is de verlosser, niet ik. Genade tempert, zodat je in een gezonde evenwicht komt tussen motivatie en tempering. Motivatie... Die drijf haalt je uit bed. Genade brengt je op tijd in bed. Quote van Murray. Zonder motiverende genade liggen we alleen maar te rusten in Christus. Zonder temperende genade blijven we rennen en rennen tot we op zijn. Dus motiverende genade. Werk aan je zaligheid met vrees en beven. Dat is motiverend, hè? Hoor je dat? Er zijn wel mensen die willen gaan staan. Zijn inderdaad, werk aan je zaligheid, kom op. Kerk, kom in de benen. Kerk, sta op. Maar je hebt ook temperende genade nodig. Die zegt, want het is God die in u werkt. Oké, ga toch nog even zitten. De eerste haalt je uit bed. De tweede brengt je op tijd in bed. De eerste waarschuwt je als je gevaarlijk koud bent. De tweede waarschuwt je als je gevaarlijk heet bent. De eerste doet je versnellen. De tweede doet je vertragen. Motiverende genade en temperende genade. De eerste zegt 's morgens om 8 uur. Ik geef vandaag mijn beste op mijn werk. Of in mijn gezin. Of in de kerk. De tweede zegt na de dienst of om 5 uur 's middags. Het is genoeg. God zal het voleinden. Hij zal het vervoeren naar zijn welbehagen. Amen. Laten we gaan slapen. In vrede zal ik liggen en weldra slapen. Want het heil is van de Heere. Dat vind ik gezond evenwicht. Ik vind het wel heel moeilijk hoor. In de praktijk. Maar dit helpt me wel. 'S morgens motiverende genade. 'S avonds temperende genade. Realistische genade. Jij bent niet de verlosser. Leander, ga zitten jij. Ik geef mijn eer niet aan een ander, zegt God. Het echte werk doe ik zelf. Weet je wat de psalmist zegt? Een hele realistische psalmist. Waarschijnlijk aan het einde van zijn leven. Heeft hij even over moeten doen. Hij zegt, de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. kon vroeger niet zoveel met die tekst. In de slaap. Maar hoe langer je meegaat, hoe meer je gaat zien. Het is God die het doet. Bijvoorbeeld in de opvoeding van je kinderen. Motiverende genade zegt, prent het ze in. Spreek erover, onderweg. En als je neerligt, gelegen en ongelegen. En temperende genade zegt, al je kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Oh wacht, daar doe ik toch weer een stapje opzij. U doet het door mij heen. Nee, ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid, maar ik relativeer mijn verantwoordelijkheid. Het is God. Dus ik vind het eigenlijk, dit vind ik het evangelie voor het dagelijks leven. Hopelijk jij ook. 3. De vermenigvuldigende kracht van genade. Toen ik me van de week op deze les voorbereidde, heb ik dit als zonde moeten belijden. Dat ik dit niet geloof. Wel met mijn hoofd, maar niet met mijn hart. En het heeft me voor vandaag wel heel erg geholpen. Weet je waarom? Psalm 127 zegt, het hangt niet af van jouw gezwoeg en gezweet. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Hoezo vermenigvuldigende kracht van genade? Nou, onze inspanningen, onze verantwoordelijkheden, dat wat je doet in je leven, je studie, je werk, je gezin, je taak in de gemeente, je bediening. Alles wat je doet, de verantwoordelijkheden waarvan je gelooft dat God die je geeft, die doe je in het geloof dat God vermenigvuldigt. Als jij denkt, ik ben verantwoordelijk voor het proces van A tot Z. Ik moet het hele huis bouwen, Psalm 127. En ik zal zwoegen en zweten. Zodat ik aan het einde kan zeggen, Heere God, het huis is gebouwd. Ik heb gezwoegd en ik heb gezweet en wij hebben het huis gebouwd. Dan geloof je niet in vermenigvuldigende genade. Genade zegt je, jij spant je in, maar het echte, wezenlijke, eeuwigheidswaardige werk doet God. Dus het blijven altijd 5 broodjes en 2 visjes. En we zeggen, hoe goed we ook ons best doen, als u niet zegent, als u niet breekt, als u niet vermenigvuldigt, tevergeefs. Dit kan je tot rust brengen. Dit is leven voor Gods aangezicht. Heer, met mijn kinderen, ik probeer zoveel mogelijk gebieden te benoemen, op mijn werk, terwijl ik mijn team aanstuur, in de gemeente, terwijl ik kinderwerk doe, of in mijn geval, als ik op zondag preek, het is altijd maar een soort broodje waar ik nooit iedereen mee te eten kan geven. Maar ik geloof dat u het kunt zegenen, kunt breken, vermenigvuldigen en dat de hele menigte wordt gevoed. Als dat gebeurt op je werk, in het gezin, in je huwelijk, in de kerk, weet je wat dan ook het effect is? Glorie voor God. Als ik het huis bouw van A tot Z, dan zeg ik, door de kracht van de Heere heb ik het gedaan. Wat een goede preek. Wat een goede moeder. Nou, ik zeg niet dat er geen goede preek en geen goede moeders zijn. Maar wij moeten beseffen, het beslissende, het doorslaggevende, het eeuwigheidswaardige element komt altijd van God. En als je dat niet gelooft, weet je wat je dan gaat doen? Zwoegen en zweten, zegt de psalm. Want jij denkt, ik moet doen wat God heeft gedaan. Kan je niet. Ga lekker zitten. Of misschien beter gezegd, doe wat je moet doen. Binnen de mogelijkheden die je hebt. En bid dat God vermenigvuldigt. Toen ik van de week dit over nadacht, dacht ik, ik ga minder tijd bezig zijn om de perfecte preek te schrijven. En ik ga meer bidden. Genade doet je geloven dat God het werk zegent en vermenigvuldigt. Paulus zegt, Apollos heeft geplant. Nee, ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt. Maar het is, zegt u het maar, God die de wasdom geeft, die de groei geeft. Wat een realist, hè, Paulus. Heeft Paulus hard gewerkt? Ja, heel hard. Maar hij zegt, als hij naar Korinthe kijkt, not me, but Christ. Het is God die. Ik vind ook, dit maakt ons nederig. Genade leert je ook loslaten. De loslatende kracht van genade. Zitten hier in de zaal controlfreaks? Zitten er perfectionisten? Ja. Goed, luister goed. Ik trouwens ook. Als je niet gelooft in genade, let op. Als je niet gelooft in genade, weet je wat je dan gaat doen? Dan krijg je een hele grote drang om alles te willen controleren. Want mensen zijn niet betrouwbaar, je weet niet wat ze gaan doen. En God, ja, wat vind je eigenlijk van hem? Controledrang, dat wil eigenlijk zeggen, ik ben de eindverantwoordelijke die ook daadwerkelijk alles in zijn hand moet houden. Deze mensen hebben vaak heel veel moeite met situaties waarin het plots anders gaat. Of er komt lijden op je pad. Of je huwelijk loopt niet zoals je wilt. Of er komt ziekte. Of faillissement. En je krijgt stress tot en met, want het loopt je uit de handen. Je hebt niet de controle. Dat kan zelfs met hele kleine dingen zijn. Met je vakantie of met je financiën. Dat kan trouwens ook iets groots zijn. Hele kleine dingen. Een dagprogramma van iets. Je bent helemaal gestrest als je man of je vrouw iets niet nakomt. En je wordt boos en geïrriteerd. Nou, dan kan je zeggen, hij heeft zijn afspraak niet gehouden. Dan heb je aan de buitenkant misschien gelijk. Maar je moet je ook afvragen, wat gebeurt er nu van binnen? Waarom word ik nou zo gestrest? Misschien is dat wel omdat ik probeer in mijn leven alle pionnetjes op zijn plek te houden, zodat het gaat zoals ik voor ogen heb. Je denkt dat je God bent. Dat je het goed ziet en dat je het goed kan. Je moet geloven in de soevereiniteit van God. Dat wil niet zeggen dat je mama te laat thuis mag komen. Maar wel dat God dat zo beschikt heeft dat hij te laat thuis komt. En dan zeg je in de Psalm 46, vers 10, laat af en weet dat ik God ben. En je geeft een knipoog naar je man. Ik bedoel niet dat je geen afspraken mag maken, dat snap je wel, hè? Het gaat erom dat je alles wil controleren. Genade leert je loslaten. Dit geldt op heel veel terreinen. Dat je het perfecte plaatje voor je leven nastreeft en het niet voor elkaar krijgt. En gefrustreerd bent. En moe wordt. En wanhopig wordt. En burn-out wordt. Omdat je niet gelooft dat God soeverein is. En daarom kun je niet loslaten. Je zingt het wel. Maar geloof je het ook? Het kan echt helpen als je dit herkent. Om dat ene ding waar je zo naar streeft in je leven. Wat je zo wil hebben en houden. Om dat gewoon echt aan God te surrenderen, over te geven. En zeggen, Heer God, doet u het. Je laat je principes niet varen. Maar je gaat van de troon af. Met al je tentakels. En je zegt, Heer God, doet u het. Ik doe slechts mijn ding. Wat u me geeft, wat ik kan. Maar ik vertrouw op u. Ik hoop dat je dit begrijpt. Ik wil dit echt heel graag begrijpen met mijn leven. En de laatste. Klik, klik, klik. De aannemende kracht van genade. En dit is de meest praktische. Als je gelooft dat God genadig is en je genade bewezen heeft, dan kun je dingen van hem aannemen. Wat? Een wekelijkse rustdag bijvoorbeeld. Genesis 2 vers 2. En de Heere rustte van zijn werk. De Shabbat. Is de rustdag? We gaan even niet de vraag of dat nou op zaterdag of op zondag is. Maar een rustdag is vaak op maandag. Maar het gaat erom dat je een dag apart zet. Is de rustdag een opdracht of een geschenk? Wat is het in de diepste kern? Geschenk. Weet je wat een Joodse boer moest geloven in het land Kanaan? Dat hij onder de zegen van God in 6 dagen even vruchtbaar, even effectief zou kunnen werken als een ongelovige Kanaan niet in 7 dagen. De Sabbat was een geloofsdaad. De Sabbat zegt je, heb geloof in God. Hij zegent het werk van je handen. Die kan je dan aannemen. Als ik denk, ik moet toch die 7e dag werken, laat dat eigenlijk ongeloof zien. Ik moet het nog gedaan hebben. En natuurlijk, ik heb het hier over grote lijnen. Soms moet je iets doen waar je zegt, ik moet die mail versturen. Maar pas op, pas op. We bedriegen onszelf, hè? We vinden dat het moet. Moet het ook echt. We maken elkaar gek, soms ook op het werk. Die altijd beschikbaarheid. En in de kerk soms ook. WhatsApp predikt dat ook. Wees beschikbaar. De Sabbat zegt nee. Jij bent niet God. Jij bent niet de regisseur van je leven. Accepteer het. Kom tot rust. Leg in geloof je werk neer. En vertrouw dat God je vruchtbaarder kan maken dan mensen die 7 dagen werken. Slaap. Wie houdt er van slapen? Yes. Toen ik voor de eerste keer dit hoofdstuk las, toen dacht ik, dit vind ik echt veel te overdan. Murray zegt, toon mij jouw slaappatroon en ik zal jou je theologie tonen. Als je durft te slapen, als je genoeg durft te slapen, dan zeg je daarmee, ik vertrouw mijn werk, mijn gemeente of mijn gezin aan God toe. Je zegt daarmee, ik geloof dat mijn ziel en mijn lichaam aan elkaar verbonden zijn. Een goede staat van mijn ziel heeft te maken met een goede staat van mijn lichaam. Dus ik slaap. Piper heeft gezegd, ik ben emotioneel minder veerkrachtig als ik te weinig slaap. Er zijn tijden geweest dat ik werkte zonder te letten op voldoende slaap en me toch vol energie en motivatie voelde. De laatste 7 of 8 jaar is mijn drempel van neerslachtigheid veel lager. Voor mij is voldoende slaap geen kwestie van gezond blijven. Nee, het is voor mij een voorwaarde om het werk in Gods koninkrijk te kunnen blijven doen. Het klinkt onlogisch dat mijn toekomst er ellendiger uitziet als ik verschillende nachten achter elkaar maar 4 of 5 uur slaap. Het zijn de feiten. En ik moet leven binnen de grenzen van de feiten. Ik adviseer u voldoende te slapen, opdat je God en zijn beloften juist zult kunnen blijven beoordelen. Ik vond het altijd heel geestelijk als iemand zei, slaap maar 3 uur per nacht. Het heeft mij jarenlang gemotiveerd om heel vroeg op te staan en tot lang 's avonds te werken. Ik merk dat er meer rust in mijn leven is gekomen. Overdag ook meer helderheid. Als ik voldoende slaap. Weet je wat je ook kan aannemen? Als je in genade gelooft. Is dat God zegt, je moet aan lichaamsbeweging doen. Natuurlijk kan je sport als afgod gaan beschouwen. Als dat bij jou zo is, dan pamper ik je hiermee niet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, lichaamsbeweging is niet belangrijk. God schiep je met een lichaam. En hij kocht ook jouw lichaam. En het is van belang om dat aan te nemen. Dat je voor je lichaam moet zorgen. Vriendschappen, familie en medechristenen. Sociale gezondheid. En Murray sluit dan zijn boek af met, in het beeld van de APK, met werkplaatsen. Die ga ik niet meer behandelen, ik ga ze alleen laten zien. Eén is de rust. Hij zegt één hoofdstuk lang, dat noemde ik net, spreekt hij over rust. En dan benoemt hij slaap. Toon maar je slaappatroon en ik toon je je theologie. Die quote die ik net voorlas. Het tweede wat hij zegt, als je een geordend leven wil leiden in een burn-out cultuur... Kijk dan naar je recreatie, je lichaamstheologie, beweging van je lichaam. En hij, dat vind ik ook wel mooi, zegt hij, we zijn met handen en voeten geschapen, beweging is niet alleen belangrijk, maar soms moeten we ook met onze handen bezig zijn. Zeker voor mensen die zittende beroepen hebben en die veel met virtueel, abstract bezig zijn, kan het soms heel goed zijn. Ik heb vorige week zaterdag met mijn vrouw een muur in onze kamer behangen. En we hebben geen ruzie gehad. Maar kijk, ik ben heel vaak gewoon zeg maar achter mijn laptop bezig. Of ik werk niet met hout of met stenen. Ik zie weinig resultaat van het werk. En als ik dan, klinkt misschien heel gek, een muurtje heb behangen met 6 baantjes. Heb ik toch een tijdje gewoon echt even van genoten zo. Kijk eens. Dus God, ook mensen die met theoretisch aangelegd is goed dat je soms toch ook met praktisch... God heeft het leven driedimensionaal geschapen. Daarom is er ook de schepping. Dat heeft met rust, recreatie, wandelen te maken. Maar het heeft ook te maken met dingen zien, dingen aanraken, dingen ruiken, met je zintuigen leven. Als je te lang alleen maar hele dagen op je scherm zit, bij wijze van spreken, of hele dagen met dossiers bezig bent, dan verstijf je soms ook. Ja, klopt, je moet accepteren dat God je met een lichaam schiep en dat lichaam beperkingen heeft en dat er meerdere dimensies zijn in het leven. Ik vind dat wel goede tips dit. Help mij. Ontspanning. Ontspanning, daar schrijft hij een hoofdstuk over, het belang van ontspanning. Misschien dacht je, sure, ik heb me jarenlang op zaterdag ontspant en nu ga ik naar een bijbelschool. Dus de bedoeling dat die ontspanning nou wordt ingeruild voor geestelijk werk. En toch zeg ik, je zult moeten blijven ontspannen. Murray spreekt over de digitale zondvloed die over ons komt. 74 gigabyte per dag, wat in ons hoofd wordt geüpload. Daar moet je afstand van doen. De manier waarop hij spreekt over de omgang met media, ik ga daar niet te veel over zeggen, maar is wel vernieuwend. Wij zijn eraan gewend geraakt. Gewoon, ik zei net al, ik heb een telefoon, maar we zijn gewoon zo gewend geraakt aan het scherm. Jullie zitten vanmorgen ook heel morgen naar een scherm te kijken. En dat is natuurlijk ook super handig, maar het doet ook iets met onze hersenen. Al die informatie. Denk er echt over na. Met God leven, praktisch, heeft ook te maken met hoe ga je om met je scherm. Natuurlijk met wat er op je scherm komt. Wat er op je scherm komt. Maar ook met hoe jij met je scherm omgaat. Dat bedoel ik de tijden, de tijdstippen. Het vreemd je denken. Het doet meer met je brein dan je denkt. Ontspanning kan ook lezen zijn. Lezen is... ook de mensen die zeggen ik ben geen lezer. Ik denk ten diepste dat je dan een leugen gelooft hoor. Het kan zijn dat je moeite hebt om te lezen. En dat je moet leren, zeg maar, om een boek te lezen. Nou, op de Bijbelschool kan je dat leren. Gedisciplineerd leren lezen. Maar sommige mensen pakken, mijn vrouw bijvoorbeeld, die kan gewoon 10 minuten in de auto zitten, neemt ze de boek mee en dan gaat ze nog 1 hoofdstukje lezen. Nou, dat kan ik niet. Maar ik herken wel, als ik s'avonds mijn telefoon en alles wegleg en ik ga zeggen, oké, yes, ik heb een goed boek. En ik ga zitten en ik sluit me echt af en ik ga lezen. Kom ik helemaal in het verhaal en ik ben geen snelle lezer. Kom ik echt in het verhaal. Je komt in een andere wereld als het ware. Zeker als je dan goede boeken leest, dat kan je geest op een heel andere manier stimuleren. Tijden van rust, de Sabbat, maar soms ook langere periodes van rust, vakantie, of soms nog langer, een Sabbatsperiode. Je zegt, ik wil echt even helemaal tot rust komen. Dat kan een vorm zijn van ontspanning. Hij heeft het over zelfbeeld. Ik heb daar ook wat over gezegd, over je identiteit in Christus. Daar heeft hij een opdracht bij. Dat gaan we niet doen. Ik heb die opdracht in ieder geval in mijn hoofd gedaan. Hij zegt, wie ben ik? Beantwoord die vraag en schrijf de eerste 15 woorden op die in je opkomen. Wie ben ik? En Murray zegt, predikant, theoloog, professor. Hij zegt, dit is wat in mij opkomt. Prediker, pastor, professor, zondaar, productief, vader, echtgenoot, zoon, broer, christen, mager, goede voetballer, principieel, ongeduldig, Schots, introvert, betrouwbaar, reformatorisch, ziek, technofiel, politieke junkie, zorgzaam, piekeraar, moe, zelfstandig, familiegericht, mislukkeling. En hij zegt, die 15 woorden, doe dat. Doe dat. En hij zegt, dan moet je vervolgens, terwijl die 15 woorden, dat zijn de eerste 15 die in je opkomen. Dus je mag niet lang nadenken. Associaties gelijk opschrijven. Wat komt als eerste op? Ik deed dat van de week en ik schrok ervan. Want de niet bepalende dingen kwamen bij mij als eerste op. En dan zegt, dan moet je die 15 woorden die je hebt opgeschreven, of die 12, die moet je opnieuw gaan rangschikken. Dan zeg, oh wacht even, dit is niet het belangrijkste. The first things first. Christen hoort vooraan te staan. Kind van God. Schaap van de goede herder. Man. Man van je vrouw. Of vrouw van. Vader of moeder. En dan verder. Relaties vormen je eerste identiteit. Je relatie met God, met Christus en dan met de mensen. In plaats van de dingen die je doet. Opnieuw rangschikken, onvolledigheden uitbreiden, zegt hij. En je moet afrekenen met de onjuistheden. Bijvoorbeeld, ik ben een mislukkeling. Hij schrijft in zijn boek over mensen die hun gedrag tot hun identiteit hebben gemaakt. Hij heeft een voorbeeld van Oscar de Overspeler, Martin de Mislukkeling, Simon de Sterke, Peter de Perfectionist, Zacharias de Zondaar, Gerco de Geringe. Die eigenlijk zijn gaan geloven wat ze doen. Dat ben ik. Ik ben een mislukkeling. Nee. Ik ben een kind van God. En ik ben een zondaar. Ik voeg een gezond evenwicht toe. Maar geadopteerd in Gods gezin, levend van genade, onderweg om te groeien in heiliging. En ik maak soms fouten. Ik bega soms ernstige fouten. Maar ik ben niet een mislukkeling. Of, iets spannender, ik ben ziek. Beperkingen, fysiek of psychisch, kun je gaan aannemen als je identiteit. Waardoor je eigenlijk chronisch patiënt wordt. Ik ben ziek, dus ik kan niet naar het feestje. Ik ben ziek, dus ik kan niet op vakantie. Ik ben ziek, dus ik kan niet voor de kinderen zorgen. Ik ben ziek, dus ik kan niet werken. Je hebt eigenlijk je ziekte of je beperkingen omarmd als je identiteit. En in je hele wereld denk je vanuit die bril. Ik ben ziek, dus ik kan niet. Soms bij mensen die dat ervaren, moet je dat gaan lospeuteren. Je zegt, je hebt bepaalde beperkingen, fysiek of psychisch. Maar voor het grootste deel ben je gezond. Je kan nog heel veel dingen wel. Je bent christen, je bent man, je bent vrouw. En je worstelt met beperkingen op dit terrein. Maar je bent niet. Het omarmen van iets als onze identiteit. Zie je trouwens ook in de hele homoseksualiteit, in de genderbeweging. Hè? Dus dat wij iets maken tot onze identiteit. Dat zijn verkeerde patronen. Deze, minderen, hij heeft een hoofdstuk over hoe je kan minderen, op bepaalde terreinen wat minder kan doen. Bijtanken, heeft hij het over gezond voedsel, hoe je met medicaties omgaat, relaties, het belang van gezonde relaties met God in je huwelijk, met je kinderen, met vrienden, vriendinnen, gemeenteleden. En uiteindelijk, zijn laatste hoofdstuk is de opstanding. Namelijk dat wij in een onvolmaakt leven leven en dat het volmaakte nog moet komen. Ik heb jullie eigenlijk een soort uitgebreide recensie van dit boek gegeven. Ik heb jullie gewezen op het gevaar. Op het gevaar van burn-out en gejaagdheid. En ik heb jullie gevraagd om in de spiegel te kijken. We hebben gekeken naar de oorzaken. Ongeloof. Afgoderij en identiteit hebben we daar uitgelicht. Als drie geestelijke oorzaken van onrust. En we hebben gekeken naar het ritme van genade. Hoe kan genade je helpen om je leven vanuit de rust te leven? Die vijf kenmerken. En tot slot heb ik jullie de hoofdstukken, de werkplaatsen genoemd, waar je verder nog naar zou kunnen kijken. Ik hoop dat je hier vanmorgen, je hebt lang geluisterd, hier wat van meeneemt wat je kan helpen in je dagelijks leven om alert te zijn. Niet allereerst om picobello door het leven te gaan, maar om voor God en voor mensen optimaal bruikbaar te zijn.